Wat leuk dat je luistert naar Over de Kop. Een podcast mede mogelijk gemaakt door de Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. In deze podcast maken we een ritje door verschillende hersenonderwerpen. Elke aflevering gaat onze host Pieter Hulst in gesprek met een expert om zich te verdiepen in een belangrijk, gek of actueel thema uit de hersenwetenschap. Veel luisterplezier!
Wat mooi dat u luistert naar Over de Kop. Een podcast over uw hoofd en alles wat zich daarin afspeelt. En ik kan u melden, het wordt een heerlijke aflevering. Want we gaan het hebben over muziek. En wie houdt daar nou niet van? Nou, meer mensen dan je zou denken. Uit Spaans onderzoek blijkt dat zo'n 5% van de mensen muziek ronduit vervelend vindt. Of er op zijn minst nooit iets bij voelt. Maar dan ook echt helemaal niks. Toch hoop ik van ganse harte dat ook die mensen blijven luisteren. Want je kan misschien wel niks met muziek hebben. Maar wetenschappelijk gezien is muziek een buitengewoon interessant thema. Rest mij u voor te stellen aan sidekick Floris Tahuis. Floris, welkom.
Dankjewel.
Student, neurowetenschappen en filosofie. En je helpt als er onverhoopt moeilijke woorden worden gebruikt. En je hebt ook weer een interessant onderzoek van de week, toch?
Ja, zeker. Die heb ik bij me.
Mooi. Ja. Lekkere intro tune, toch?
Ja, ik weet niet of ik hem thuis zou opzetten, maar ja, ik kan er wel een beetje lekker op bewegen, inderdaad.
Ja, wat is jouw favoriete muziek tijdens een dancing?
Ja, tijdens een dancing? Nou, ik hou vooral, als ik wil dansen, dus veel gitaren vaak.
Ja, gitaren?
Ja, veel gitaren.
Dat doet het hem voor jou?
Ja, 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 vooral als ik van die jangly gitaren. En dat, maar als ik thuis zit, is het vaak hele verdrietige muziek.
Ja?
Ja, mijn vrienden zeggen altijd keer naar huilmuziek luisteren. Maar...
DJ Graveyard, dat een beetje.
Ja, een klein beetje. Ja, maar ik vind het heerlijk. Ik wil ook als ik blij ben, verdrietige muziek. Als ik verdrietig ben, verdrietige muziek.
En als er gitaren in het spel komen, dan ga je
dan
bewegen.
Dan ga ik dansen, ja. Dan ga ik dansen.
Dat is, ja, ik moet dan denken aan een citaat van Simon Carmichael. Die zei ooit dat dansen het verticaal uiten is van een horizontaal verlangen. Dat vond ik een hele mooie. En volgens mij heeft dan Niels van die heeft daar weer een vertaling van gemaakt met ik voel me sexy als ik dans. Ik niet overigens, maar goed, dat is zijde. Voordat we naar onze gasten gaan, wat hoop jij te weten te komen in deze uitzending?
Ik vind het allerinteressantste waarom we bepaalde soorten muziek nou echt mooi vinden. Waarom geluid geluid is en muziek muziek. En waarom dat zo verschilt bij mensen. Waarom sommige mensen... Ja, eigenlijk de hele dag naar minimalistische techno kunnen luisteren. En andere mensen zoals ik misschien toch wat meer een beetje die verdrietige muziek fijn vinden.
Ja, en om dat te weten te komen, dan moeten we naar de experts gaan. En die zitten hier aan tafel. Mijn goede vriend Plato, die zei ooit... Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel. En onze gast, neuropsycholoog Dr. Rebecca Schaefer... probeert middels onderzoek te ontrafelen... waar deze geheime plaatsen in onze hersenpan bevinden. Ze doet namelijk onderzoek naar hersenreacties op muziek... met als voornaamste toepassing de gezondheidszorg. Rebecca, welkom.
Dankjewel.
Wat is uw favoriete muziekgenre?
Ja, ik ben een beetje een allesvreter, ben ik bang. Dus ik vind een heleboel dingen leuk. Maar ik denk altijd in elk... genre zit minimaal één genie.
Oh, wauw. En bijvoorbeeld kerstliedjes, welk genie zit daar?
Ja, die heb je ook in alle genres, hè?
Ja, en ja, wie is het genie van de kerstliedjes?
Ik denk uiteindelijk toch Sinatra.
Ja? Ja? Ik vraag het een beetje, want toen we net even elkaar gedag zeiden, toen zei u dat ik je mag zeggen.
Dus zeker,
toen, ja,
graag.
Dus toen zei je dat tijdens kerst je telefoon roodgloeiend staat, omdat je gebeld wordt door allerhande televisiestudio's en redacteuren.
Nou, dat is een beetje overdreven, maar het gebeurt redelijk vaak, inderdaad.
En, want,
het is toch iets wat mensen heel interessant vinden. Waarom zo'n seizoen dan toch zo gebonden is aan een bepaald type liedje. En wat dat doet met onze stemming rond die tijd van het jaar.
En wat is kort gezegd je antwoord
daarop? Ja, de spoiler alert. Nou ja, het gaat er ook om herkenningen. En het gaat ook om een bepaalde hoeveelheid blootstelling. Die als het goed is ook weer hard wordt afgekapt als kerst dan over is. Waardoor we niet gesatureerd worden. Waardoor we niet een overdosis krijgen eigenlijk. En het dan het jaar daarna weer fantastisch vinden.
Nou, dat is. Nou, hoef ik straks bij kerst niet weer de televisie aan te zetten om dit verhaal te horen. Wat buitengewoon interessant is, daar niet van. Maar er is nog veel meer interessants en daar gaan we het straks uitgebreid met je over hebben. Aan de andere kant zit dokter Eelke Spaak, neurowetenschapper aan de Radboud Universiteit. Ja, en met een cv eigenlijk zo lang dat je een kamer ermee kan behangen. Hoe zou je zelf je expertise omschrijven?
Goeie vraag. Nou, ik ben geïnteresseerd. in de, zeg maar, de grotere vraag eigenlijk vooral. Dus waar komt ons bewustzijn vandaan? Zo, maar ja, dat is te groot om er direct mee bezig te zijn. Dus ik probeer daar wat kleinere aspectjes van dat soort vragen te beantwoorden door experimenteel onderzoek te doen.
En ook naar muziek? In het
en
brein.
Zeker ook naar muziek, ja zeker.
En welke vraag hoop je ooit nog te beantwoorden?
Ja, ik hoop op de middellange termijn te ontdekken waarom het nou zo is dat het reduceren van onzekerheid, dat eigenlijk ons een gevoel van beloning geeft. Dus waarom vinden we het nou fijn als wij dingen beter begrijpen?
Oh, wauw. Nou, laat het weten als u het antwoord heeft gevonden.
Ja, dat zal ik zeker doen.
Je hebt ook een muziekfragment meegenomen, ja, dat een beetje laat zien hoe ingewikkeld het wel niet is om onderzoek te doen naar muziek. Zullen we even luisteren?
Ja, zeker.
Wij horen nu, Rebecca,
De Papageno-aria van de Tauberflöte.
De expert, ja, ja. En waarom wilde je dit laten horen?
Nou, dit leek me interessant om even te laten horen hoe nou eigenlijk dat experimentele hersenonderzoek bij muziek, cognitie in elkaar zit. Want aan de ene kant heb je muziek zoals wij dat luisteren op de radio. Wat heel rijk is met allemaal verschillende stemmen en ritmes door elkaar. Aan de andere kant heb je wat vaak gedaan wordt in laboratoria, hele kunstmatige muziekstimuli, die eigenlijk helemaal niet overeenkomen met hoe mensen echt muziek luisteren. Dus dit is een beetje een tussenvorm die we proberen te maken. Het is gebaseerd op echte muziek, dus het is inderdaad Mozart, zoals Rebecca goed hoorde. Maar dan teruggebracht tot maar één stem tegelijk, nu een fluitje.
En waarom is dat?
Ja, dan kunnen we en mensen ernaar laten luisteren en hopelijk vinden ze het dan niet vreselijk saai. En we kunnen dat voeren aan computermodellen om de voorspelbaarheid van die verschillende noten mooi in kaart te brengen.
Maar waarom zou je niet gewoon een hele mooie uitvoering gebruiken met een mooi orkest?
Dan speelt het zoveel tegelijk. Dan weten we ook in de hersenactiviteit, weten we bijvoorbeeld niet of mensen nou aan het reageren zijn op interactie tussen de klarinet en de cello of zo. Of interactie tussen melodie en ritme en dat soort zaken. Terwijl als we zeker weten dat er maar één noot tegelijk speelt, dan weten we dat als we een effect zien in het brein, dan kunnen we dat terugvoeren tot wat er gebeurt met die ene noot tegelijk.
Ah, precies, om nog preciezer te kunnen aanwijzen.
Ja, precies. Maar idealiter gaan we natuurlijk in de toekomst gaan we naar nog meer naturalistische muziek, zoals dat dan heet. Maar dat vergt gewoon nog iets meer geavanceerde analyse technieken die nu nog niet bestaan, maar hopelijk met een paar jaar wel.
Nou, dankjewel. Laten we beginnen om het te hebben over muziek in het algemeen. Heel verkort, we zijn net in de intro dat er uit Spaans onderzoek is gebleken dat 5% van de mensen eigenlijk niks ervaart bij muziek. Dus speciaal voor die mensen, is muziek echt nodig voor de mens? En zo ja, waarom? Wie de vraag kan beantwoorden, pakt hem op, zou ik zeggen.
Ja, dat is een diepe vraag. Is het nodig voor de mens? Dat weet ik niet. Mm-hmm. Ik denk wel dat het een heel universele menselijke waarde is muziek. Dus 5% van de mensen is inderdaad meer dan ik zelf heb geschat. Maar het betekent ook dat 95% van de mensen toch wel een diepe waarde hecht aan muziek.
Ja.
Dus de meerderheid vindt het toch wel iets belangrijks.
En is muziek iets dat bij in de hele wereld voorkomt, bij alle volkeren?
Ja, zeker. Ja, je kan ook, er zijn verschillende ideeën over. Hè, van is het een soort bijproduct van ons spraakapparaat, hoe we met elkaar communiceren? En is er gewoon muziek een soort happy accident van de dingen die we kunnen in andere domeinen? Of is het echt iets wat specifiek geëvolueerd is en wat zijn eigen evolutionair handige functies heeft, zeg maar? En dat gesprek is nog niet helemaal over, maar er zijn wel hele duidelijke aanwijzingen dat sowieso in de gedeelde genetica, of nou ja, niet eens zozeer genetica, maar gedeelde hersenarchitectuur met sommige andere dieren, dat die bijvoorbeeld ook de ene muzikale vaardigheid wel of niet hebben die mensen ook hebben. Maar mensen lijken daar excessief goed in te zijn. Dus ook met, zeg maar, het horen van een puls in ritme of het kunnen transponeren van, dus zeg maar op een andere toonhoogte herkennen van dezelfde melodie.
En mensen over de hele wereld kunnen. Er is nog nooit een stam gevonden dat geen muziek.
Naar mijn weten niet.
Heeft gemaakt.
Maar wat wel grappig is, dat zijn een heleboel soort van, tussen aanhalingstekens, waarheden die we lang Die we lang dachten te kennen, die eigenlijk toch vooral over westerse klassieke muziek gaat. Hè? Mm. Dus we vinden wel dat als er mensen zijn die niet blootgesteld zijn aan die westerse toonladders en dat soort dingen, dat die toch echt ook hele andere ervaringen hebben van wat bijvoorbeeld vrolijk of verdrietig klinkt of wat goed bij elkaar klinkt of een beetje lijkt te wrijven, zeg maar. Ja. Dus dat is toch wat meer aangeleerd dan we eigenlijk altijd dachten.
En als we het dan over die evolutie hebben, hoe lang maken we al muziek? Wat is nou echt de eerste bewijs?
Er zijn al fluiten gevonden bij de Neandertalers. Hè? Dit is niet mijn expertisegebied, maar er zijn ideeën over wat ze vocal grooming noemen. Dus dat terwijl hele oude menssoorten elkaar een beetje aan het vlooien waren. Dus een beetje een soort van sociale interactie is dat daar een onderdeel daarvan van al was dat mensen een beetje neurieden en een beetje geluidjes maakten om die interactie te verbeteren. Nou ja, niemand nu was daarbij natuurlijk. Maar ik vind het wel een mooie. Je ziet dat nu nog in apensoorten. Hè, van dat eindeloos bezig zijn met elkaars. Met elkaars haartjes of elkaars vel.
En dan ondertussen een beetje lager. Ik heb net een baby en die krijst heel erg. Maar het enige dat haar stil krijgt is de Mongoolse keelzang.
Gewoon neuren je niet?
Nee. Het is echt... Oh, ja. En dan zet ik dan heel hard op en dan...
Dat doe je niet zelf?
Nee, dat is een heel lastige techniek, hoor. Dat is het ook. Ik ga nu wel op les om dat zelf te kunnen doen. Ook als er geen... Als muziek dan universeel is, in ieder geval voor de mensheid, welke hersengebieden spelen dan eigenlijk de belangrijkste rol bij het horen van muziek?
Ja, dat is welke hersengebieden spelen de belangrijkste rol bij het horen van muziek?
Ik kan me voorstellen, je ervaart zoveel bij muziek als je iemand onder de MRI-scan gooit, helemaal rood wordt.
Het is inderdaad een verbinding tussen de hersengebieden die heel erg veel... te maken hebben met het verwerken van geluid in het algemeen. Mm. En hersengebieden die verantwoordelijkheid zijn voor emotie, maar ook beweging. Die spelen eigenlijk allemaal een rol als je muziek hoort en ervaart. En dat verschilt ook van persoon tot persoon. Sommige mensen lichten de gebieden die verantwoordelijk zijn voor emotie veel meer op dan bij anderen. Maar wat echt nou essentieel is natuurlijk het hersengebied dat gaat om het verwerken van geluid. Dus daar verwerk je de verschillende toonhoogte in net wat verschillende hersengebiedjes. En vanuit daaruit wordt het verder verwerkt en doorgestuurd naar die emotiegebieden, beweging, et cetera.
Maar dus welke gebieden zijn er allemaal actief? De emotie, beweging, geluid?
Ja, je kan ook denken aan geheugen en taal. Er zijn allerlei functies die belangrijk zijn in het verwerken van muziek. En die worden heel efficiënt op hun eigen plekje in het brein verwerkt. Daardoor is er niet één plek in het brein waar muziek verwerkt wordt. Maar is het eigenlijk een heel netwerk, zoals Eelco ook zegt.
Maar dan zou ik als leek zeggen dat muziek luisteren waanzinnig vermoeiend is. Toch?
Of waanzinnig effectief voor allerlei dingen.
Oh ja. Ja.
En ontspannend. Hè? Bijvoorbeeld als je slaapt in bepaalde fases van je slaap, is je brein ook ontzettend actief. Mm-hmm. Maar toch rust je ervan uit.
Oh ja, precies. Dus een actief brein betekent niet...
Actief brein betekent niet per se dat je er moe van wordt, nee.
Nee. Wat ik eigenlijk ook heel graag wil weten voordat we echt de diepte ingaan is... We hadden het erover, Floris, van tevoren. En eigenlijk rees bij ons vooral de vraag... waarom is muziek mooi en een ventilator niet? Het geluid van een ventilator niet. Zeg maar dat, en hoe kan het dat onze hersenen dat verschil zo makkelijk begrijpen? Ja.
Nou, ik denk dat je kan daar een hoop over zeggen. Er zijn natuurlijk ook soorten soundscapes en geluidskunsten die niet de standaard karakteristieken hebben van muziek zoals dat... Zoals we die het meest voor de hand liggen. Maar er zitten elementen in. En dat noemde Eelco net ook al van voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid. Dus als je een tractor hoort, dan denk je niet... oh, dit is het mooiste geluid wat ik ooit gehoord heb. Maar je kan het wel gebruiken om er ook een muziekje op te maken, zeg maar. Of je kan het ritme gebruiken, zelfs met de ventilator. Maar dan moet er dus iets inkomen wat het een beetje interessant maakt. En meestal is dat... heeft toch de rol van iets wat net een beetje onvoorspelbaar is of wat dat net een andere kant op gaat dan je denkt. Maar dan weer niet te veel. Hè? Niet dat we de hele tijd alleen maar denken, wat gebeurt er nu? Want dan is het eigenlijk, kan je helemaal niet oriënteren erin. Dus we willen eigenlijk een soort van medium niveau van onvoorspelbaarheid hebben waar we ons lekker bij voelen en wat we mooi vinden. Alleen waar dat precies zit, dat hangt dan weer heel erg af van de persoon en wat voor jou voorspelbaar of onvoorspelbaar is. En dat hangt dan weer af van waar je allemaal aan blootgesteld bent gedurende je leven. Dus en het is al sinds de jaren 50, 60 dat we in muziekcognitie eigenlijk op die manier nadenken over wat het esthetische effect oplevert van muziek. Namelijk dat we een soort van mee kunnen luisteren met hoe het gaat. En dan in die reis, zeg maar, soms af en toe wat een beetje verrast worden of een beetje meegenomen worden.
Kunnen we eruit concluderen dat muziek een rekbaar begrip is en niet voor iedereen hetzelfde is?
Zeker.
Maar dat is zeker zo, ja.
Dus maar is dat dan ook iets wat je zou kunnen meten? Ik bedoel, we hebben net, je hebt die geluids effecten in de hersenen, die geluidsgebieden. En dan heb je taal, emotie, geheugen. Zou je dan ook kunnen meten dat bijvoorbeeld bij een tractor eigenlijk alleen die geluidscortex actief is? En dat op het moment dat je muziek hoort, dat je dan ziet dat al die andere gebieden ook...
Ja, zeker. Dat is zeker wat je ziet, ja. Ja, en dat voorspelbare, dat is eigenlijk iets wat je... Wat we zien in veel meer aspecten van de menselijke cognitie, dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat is iets wat Rebecca al zei, ja, dat in de muziekcognitie begrijpen we dat eigenlijk al sinds de jaren 50 of 60. En pas sinds de jaren 90 komt steeds meer het inzicht tot volwassenheid dat die voorspelbaarheid van dingen die om ons heen gebeuren, dat eigenlijk iets heel fundamenteels is waar het brein continu mee bezig is. Dus continu proberen te voorspellen wat er op je af gaat komen, is iets wat het brein continu doet. En als het brein daar relatief goed in is, maar toch nog iets kan leren, dan lijkt dat een fijne ervaring voor ons op te leveren. En dat zit muziek, zit precies op dat punt.
In de bandbreedte tussen voorspelbaar en een beetje net als met zoenen, toch? Dat moet je ook niet helemaal onvoorspelbaar doen, maar wel niet de hele tijd hetzelfde.
Ja, exact,
Als ik het toch, Floris?
Ja, denk het wel.
goed, Floris, dat we zeggen dat muziek dus veel in de hersenen doet, dat staat buiten kijf. Maar het schijnt ook nog iets op celniveau te doen, toch?
Ja, laten we doorgaan naar het onderzoek van de week, inderdaad. Ik vond namelijk een Chinees onderzoek en dat ging eigenlijk over het allerkleinste concert ter wereld. En ik denk dat plaatsvond onder een microscoop ergens in China. Wat wetenschappers namelijk deden is ze hadden een celcultuur gekweekt van individuele niercellen. En die stelden ze bloot aan verschillende muziek.
Niercellen?
Ja, cellen uit je nier.
Ja, dus, gewoon zo simpel is het.
Ja, zo simpel is het. Ja, of nou, en die kweken ze dan in zo'n petrischaaltje. Ja. En gingen ze verschillende muziek aan blootstellen. En dan gingen ze drie verschillende soorten muziek. En ik denk... Ik heb ze ook meegenomen, dus misschien leuk om er even naar te luisteren.
Ja,
de allereerste waar ze de cellen aan blootstelden was Chinese vijftonen muziek. Ja, dus dit is eigenlijk hele traditionele Chinese muziek.
Ik zie Rebecca een beetje vies kijken. Of is dat...
Nee,
oh, sorry, dat is gewoon hoe je gezicht even geconcentreerd. Ja, geëikt.
Of de westerse opvoeding.
Oh, sorry, dat neem ik kwalijk. Zo bedoel, ja.
Wat ze ook liet horen was klassieke muziek van Schubert.
Ja.
En daarnaast, dus misschien een beetje anders. Mm-hmm. Pas op voor uw oren, ze lieten ook namelijk heavy metal horen aan de cellen. Best bombastisch. En wat we vervolgens hebben gedaan is kijken naar welke cellen nou het beste gingen groeien. Dus, Pieter, wat denk jij?
Nou, niet die laatste, denk ik in ieder geval. Ik denk toch Schubert, tenminste.
Ja, dat is dan toch misschien...
Maar ik kijk even naar
Waarom denk je dat? Waarom denk je dat?
Nou, ik zou zelf daar het liefst op groeien, geloof ik.
Waarom denk je dat het überhaupt een verschil maakt?
Ja, nou, eigenlijk ja, inderdaad. Dat is, ja. Nou, alsof die hebben toch geen oren? Inderdaad, is dat,
Nee. Maar wat het denk ik wel is geluid is natuurlijk een golf. Het heeft bepaalde energie. En net zoals dat cellen reageren op aanraking, op voeding, weet ik veel wat, kan dus ook wellicht die energie die je er op een bepaalde manier instopt, invloed hebben op bijvoorbeeld de mitochondriën. Dus dat zijn eigenlijk de energiefabriekjes in de cel.
Ja.
Nou, wat ze dus in ieder geval vonden, moeten we straks maar even over hebben of we daar ook echt iets mee kunnen in het echte leven. Maar dat die vijf elementen muziek en die klassieke muziek, dat die juist de celgroei bevorderden, met die traditionele muziek nog eigenlijk meer dan die klassieke muziek. Terwijl die heavy metal, dat ging eigenlijk niet zo lekker. Toen groeiden ze die cellen eigenlijk niet zo heel goed.
Maar dat is toch waanzin, dat cellen reageren op muziek.
Maar ik geloof daar helemaal niks van. Eerlijk gezegd.
Ach, ken
nou, ik geloof best dat die mensen dat hebben opgeschreven en dat jij dat zo hebt gelezen. Maar ik geloof niet dat dit een echt effect is. Althans, laten we zeggen, ik sta open voor nieuwe data en nieuwe inzichten.
Replicatie.
Dus ik zou dit paper moeten lezen en dan kijken of mensen het kunnen repliceren. Maar Ja, het kan ook zomaar zijn dat die onderzoekers van tevoren al dachten... hé, wacht, maar die Chinese vijftoonmuziek gaat vast beter doen. Dus dat ze die celculturen die die muziek hoorden net wat beter hebben behandeld of zo. Net wat meer voedingsstof hebben gegeven. Onbewust kunnen die onderzoekers dat best gedaan hebben.
Maar dat doen ze toch dubbelblind?
Dat zou je hopen. Ik heb dat artikel natuurlijk niet gelezen. Dus ja. Ik weet niet waar deze studie vandaan komt. Als het dubbelblind gedaan is... en mensen kunnen het ook nog eens een keer opnieuw doen. Ergens anders, andere onderzoekers, andere celculturen met dezelfde muzieken. Dan zou ik zeggen mind blown. Dan is er dus echt iets aan de hand. Dat zou mij enorm verbazen. Maar goed, bouwde stellingen vereisen bouwd bewijs, zoals wel eens gezegd wordt.
En nou, Floos, verdedig maar eventjes.
Het was ook wel
je onderzoek van de week.
Het was wel een Chinese studie ook. Dus misschien is het ook geen toeval dat de traditionele Chinese muziek als best uit de test kwam.
Maar heel veel, als het waar is, dan zou het dus toch ook betekenen dat als je een wond hebt, dat je dan de muziek zou kunnen uitmaken als cellen hoe snel die wond geneest. Of is het, zeg maar, als je even
dan maak je sowieso al een stap van niercellen naar andere soorten cellen. Hè?
Als ik een nierwond heb.
Ik weet helemaal niks over niercellen, dus ik durf daar niet.
Maar geen oren tegen.
Nee, ze hebben geen oren en geen breintje om. Hè? Maar kijk, ja, ik zou vooral willen zien wat de volumes waren en wat de frequentie inhoudt van die muziek. Ja. Ik denk helemaal niet dat het gaat over genre. Ik denk dat als er een effect is, en ik denk net als ben ik ook hoogst sceptisch hierover. Als er een effect is, dan denk ik dat het vooral gaat over gewoon luchtdruk.
Ja, dat denk ik ook. Maar moet je je voorstellen dat je het experiment hebt gedaan? Dan zit je daar heel serieus in je labjas naast de Petriskaal. Met keihard Schubert of heavy metal naast.
Ja. Nou, Floor, een interessante onderzoek van de week. Leuk zo, dat het een beetje spraakmakend is inderdaad. Toch?
Dat zijn de allerleukste onderzoeken, vind ik altijd.
Of cellen dus op muziek kunnen reageren, dat durven te betwijfelen, toch? Maar hoe zit het met dieren? Zijn dieren muzikaal?
Sommige dieren kunnen meer met muziek dan anderen. Mm-hmm. En sommige dieren moet je eerst trainen voordat ze dat kunnen. Hè? Dus er zijn dieren waar die bijvoorbeeld je kan trainen om op de maat van de muziek mee te bewegen. En dan ook hun tempo van beweging te veranderen op het moment dat de muziek verandert. Hè? Want dat is vaak de maat van of ze het echt kunnen horen.
En dan denk ik aan chimps, toch? Denk ik of niet?
Nou, die zijn er niet zo goed in. Vogels zijn er beter in. Er is een zeeleeuw die het goed kon. Dus er zijn wat specifieke diersoorten die dat wel en niet kunnen. En dat lijkt echt te maken te hebben met bepaalde verbindingen in het brein tussen motor en gehoorgebieden. Die voor sommige dieren wel aanwezig zijn en andere niet. En bij mensen dus wel.
Is het mogelijk om chimpansees tegelijk te laten klappen, bijvoorbeeld op Guus Meeuwis, of niet?
Er zitten verschillende lagen in je vraag. Dus samen is al ingewikkeld. Hè?
Voor mensen is dat vaak ook al ingewikkeld trouwens om tegelijk te
klappen. Nou ja, maar dat zie je dus als je aan het eind van een concert iedereen de hele tijd hoort versnellen. Hè? Van dan beginnen mensen samen te klappen. Ja. Maar de meeste mensen hebben een neiging om een beetje te vroeg te klappen. Dat hoor je dan in zo'n grote groep als een soort enorme versnelling. Hè? Ja. Dat zien we ook alleen als mensen met een metronoom proberen mee te tikken. Dan zijn ze eigenlijk altijd ook een klein beetje vroeg.
Ja. Iedereen. Hoe verklaar je dat?
Ja, dat verklaren we eigenlijk door de timing van ons gehoormechanisme en hoe dat zich vertaalt naar wanneer we denken dat die beweging moet landen. Dus er zit net een beetje een versnelling in, omdat we dus, daar zijn we weer, omdat we voorspellen. Omdat we niet afwachten tot dat geluid er is, maar omdat we anticiperen. En omdat we dus die voorspellingsmechanismes gaande hebben. En als je nou een signaal hebt dat steeds meer versneld. Bijvoorbeeld een pingpongballetje wat stuitert en wat langzaam steeds sneller gaat. Mm-hmm. Kunnen we best goed voorspellen wanneer de volgende tik is. Ook als we dus, niet pas reageren als dat balletje de grond raakt, zeg maar. Ja. Maar goed, lang verhaal kort.
Ja,
dus er gaat een heleboel wat eigenlijk gewoon weer terug te voeren is op die voorspellingsmechanismen, wat ook hier belangrijk is.
Maar we hebben het dus nu ook over het trainen van bijvoorbeeld een chimpansee of een ander soort aap. Maar is dat nou ook iets wat je bij mensen kan trainen? Sta ik bij concerten en dan zie ik mensen klappen of dansen. En denk van, volgens mij heb je dat ritme niet zo heel goed door.
Ja, wij zijn wel samen naar een concert geweest. Ja, ik weet maar over wie het heeft, geloof ik. Ja.
Is dat nou ook iets wat je kan trainen? En is dat nou ook iets wat je daadwerkelijk terug zou kunnen zien in de hersenen? Bijvoorbeeld op het moment dat iemand daar nou beter in wordt?
Nou ja, muzici die moeten onwijs veel trainen om heel precies te worden. Ja. Dus het is helemaal niet triviaal om heel erg krijgen, je timing heel goed te kunnen krijgen. Maar echt, wat we bieddoofheid noemen, zeg maar, dat is eigenlijk best zeldzaam.
Yeah.
Dus er zijn wel wat case studies in de neuropsychologie van mensen die echt niet op de maat kunnen klappen. Maar dat zijn er niet zo erg veel. En ik denk dat inderdaad, er is een heleboel aan te leren. Voor sommige mensen wat sneller dan voor anderen. Maar die vaardigheid om zeg maar op een puls iets van gedrag te laten zien, of nou lopen is of klappen of zoiets, dat kunnen eigenlijk de meeste mensen wel.
Goed, we hadden het even over voorspelbaarheid. Als ik dit zeg, pam pa da bam bam.
Mm-hmm.
Pam, pam, ja, precies. Waarom? Wat is dan toch die neiging van eigenlijk alle mensen om dat in te koppen? Is dat ook voorspelbaarheid?
Ja, dat is duidelijk voorspelbaarheid. En dit specifiek is natuurlijk een riedeltje wat de meeste mensen allemaal wel eens een keer hebben gehoord in hun leven. Waarschijnlijk al meer dan eens.
Ja.
En dat blijft dan zitten. Dat blijft dan zitten. Dus je weet hoe dat moet worden afgemaakt. Dus je maakt het alvast af.
Maar
wat
is die drang om dat af te maken? Je kan toch ook lammerlijker hangen?
Ja, dat kun je denken, ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat dat een soort actieve remming zou vergen. Mensen die zijn heel erg geneigd om alles wat voorspelbaar is in hun omgeving, om dat alvast af te maken. En dus als je het dan niet wil afmaken, dus je kunt mij best zeggen, ik maak het riedeltje nog een keer en maak het dan niet af. Ja. Dan kan ik dat best wel, dat is niet zo moeilijk. Maar je natuurlijke neiging is om dat af te maken, puur omdat je het altijd zo hebt gehoord. En je weet wat er gaat komen, dus automatisch wil je het alvast afmaken.
Ja,
ja.
Maar dat is toch een beetje vreemd eigenlijk. Maar je hebt toch helemaal geen beloning om dat af te maken?
Nou ja, geen externe beloning misschien. Maar wat we steeds meer zien is dat er misschien wel een interne beloning aan vastzit. Dus als je inderdaad goed bent om dingen van tevoren te voorspellen en daarom ze dus ook alvast te kunnen afmaken, dan ben je in het algemeen, lijkt dat een soort fitnessverhogende eigenschap te zijn voor dieren en voor mensen dus ook. Dat je dan dus je beter raad weet in het dagelijks leven. En dat komt bij muziek en bij ritmes, komt dat dus heel expliciet naar voren bij mensen. En dat is daar gewoon een voorbeeld van iets wat een heel algemene eigenschap is van dieren overal.
Goh, fascinerend zeg. Wie ook fascinerend is en wat fascinerend is, is onze huisfilosoof, Juri Tijdink.
Ik las in een mooi overzicht naar doodsoorzaken van muzikanten dat er onder heavy metal en punkmuzikanten vaker suïciden en ongelukken voorkomen dan onder jazz en bluesmuzikanten. Terwijl die laatste groep vaker overlijdt aan cardiale problemen en kanker. Suïcides zouden nauwelijks voorkomen onder bluesartiesten, gek genoeg. En rappers en hiphopartiesten worden veel vaker vermoord dan iedere andere muzikant. Het betreft enkel correlaties en los van de methodologische twijfel die me pijnigde bij dit soort onderzoeken, bracht het wel mijn fantasie op hol. Daarom 3 vragen. Zou het echt kunnen dat je suïcidaal wordt van metalmuziek? En waarom? Zou het echt kunnen zijn dat je van jazz kanker krijgt? En wat is de beste muziek voor een gezond en gelukkig leven?
Nou, er wordt hier gegniffeld.
Ja. Nou ja, ik kan wel eventjes optreden als de wetenschapstheoreticus. Maar ik denk ook dat je misschien geen wetenschapstheoreticus hoeft te zijn om inderdaad even wat nadruk te leggen op het feit dat dit correlaties zijn.
Mm-hmm. Verbanden, dus, toch? Is dat
dus het zijn inderdaad verbanden. En de eerste 2 vragen, krijg je van jazz kanker of word je van heavy metal suïcidaal? Ja, ik geef een eerstejaars college over wetenschappelijke methoden. En dit zou eigenlijk een mooi voorbeeld zijn om daarbij aan te halen. Er zijn zogeheten derde factoren die in het spel kunnen zijn. Bijvoorbeeld, misschien zijn mensen die op de middelbare school of tijdens een studie een wat negatievere uitkijk op het leven hebben, zijn meer geneigd om zich bij groepen aan te sluiten waarbij heavy metal een dominante muziekstroming is. En mensen die een negatieve uitkijk hebben op het leven, die zijn wellicht wat vaker geneigd om depressief te worden of misschien suïcide te plegen. dat die twee dingen samen zouden al zo'n relatie verklaren. Dat suïcide vaker voorkomt onder heavy metal. Maar dat betekent niet dat mensen, als je vrolijk bent en je gaat daarna naar veel heavy metal luisteren, dat je dan opeens een hogere kans zou krijgen op suïcide.
Er hoeven niet disclaimers op cd's te komen van heavy metal muziek eruit. Levensgevaarlijk.
Ik denk het niet, nee.
Maar er zit toch wel iets van emotie in de muziek. Want ik heb wel, als ik heel vrolijk ben en ik luister iets en dat ik daar toch zo op doorgeraakt word op een bepaalde manier, dat ik denk, dit is nou echt verdrietig.
Ja, maar word jij daar dan zelf verdrietig van?
Ja.
Ik kan best naar een muziekstuk luisteren wat echt intens verdrietig is. Maar dan voel je daarna, althans ik voel me daarna niet per se verdrietig, maar eerder gelouterd of zo.
Ja, dat is ook het verschil tussen wat we herkenning of inductie noemen. Hè? Dus soms gebeurt het allebei en soms alleen het een of, weet je, meestal, ik denk niet, alleen inductie en niet herkenning zou raar zijn. Maar het idee dat je aan de ene kant een signaal interpreteert van een artiest en dat je ziet, oh, dit is de emotie die gecommuniceerd wordt. Dat is één kant van het verhaal en het andere is dan wat dat met jou doet. Dus ik denk zeker, ik ben het helemaal eens met jouw punt over, er is een soort zelfselectie natuurlijk als het gaat over genres. En er is ook gewoon publieke een soort van image van zo'n genre. Van, oh, die mensen hebben alleen maar zwart aan. En dat is allemaal heel... Terwijl als je onder metal fans bent, dan is het ook feestmuziek. En ook, weet je, van dat het is helemaal niet alleen maar allemaal verdrietig. Maar ik denk wel dat er inderdaad in al deze gevallen dat het gaat om andere factoren. Dus
ja. Dat is dan de gaat andere vraag van...
gezondheid, van levensstijl, weet je, van als je er zijn veel meer andere dingen die te maken hebben. Als je nu, er is een paar jaar geleden een groot onderzoek in het Verenigd Koninkrijk over mental health, dus zeg maar geestelijke gezondheid bij muzici. Nou, daar kwamen ze eigenlijk allemaal vooral op de proppen met argumenten over hoe ontzettend zwaar het is om muzikant te zijn op dit moment. Dus toeren, als het goed gaat het omgaan met roem, als het niet goed gaat het omgaan met armoede. En van, er zijn allemaal effecten die enorm van toepassing zijn op die groep die dit beroep uitoefent. En dus dat gaat niet. En ik geloof ook, de filosoof specificeerde niet echt of het nou de luisteraars waren of de beoefenaars, zeg maar.
Volgens mij ging het om de beoefenaars, toch? Of niet?
Ja, denk ik.
Ja, goed. Dus er zijn aspecten van het muzikant zijn die het echt heel zwaar maken om zo'n leven te hebben. Ja. En dus daarin zit alleen al een soort selectiemechanisme, wat nog niet eens met genre te maken heeft.
Maar nog heel veel, wat Floris zei, vond ik wel heel interessant inderdaad. Het staat toch buiten kijf dat we emotioneel geraakt kunnen worden door muziek.
Absoluut.
Vrolijk dan wel verdrietig. Dan kan ik me wel voorstellen dat het een versterkend effect heeft. Dus dat je daardoor inderdaad sneller misschien tot negatieve gedachten komt en daarin blijft hangen.
Of als het eigenlijk al niet zo goed met je gaat. Ja. Dat je muziek opzoekt waar je troost in zoekt, maar dat het misschien net niet genoeg is. Of dat, hè, van, dus je zou, er zijn wel wat onderzoeken naar bijvoorbeeld persoonlijkheidsaspecten en genrevoorkeuren. Die effecten zijn eigenlijk, nou, die zijn er wel, maar die zijn echt heel minimaal. Dus je kan altijd nadenken over, zeg maar, of de eigenschappen die mensen al hebben, of die niet eigenlijk een veel grotere invloed hebben dan de muziek waar ze naar luisteren.
En de laatste vraag van onze huisfilosoof, die zei, is er een muziek genre dat ervoor zorgt dat je zo gezond mogelijk en vrolijk mogelijk door het leven huppelt?
Ja, dat is, ik denk nee. Ik denk dat het te veel verschilt tussen mensen onderling en al helemaal tussen verschillende culturen. Daar zitten zoveel enorme verschillen in. Ik denk als je muziek luistert waar je jezelf goed bij voelt, dan zal dat waarschijnlijk ook het beste zijn voor je gezondheid.
Okay. Ja, het is ook zo bijzonder dat we dat zo goed van onszelf weten. Hè? We weten wat we nodig hebben om ons op een bepaalde manier te voelen. Ja. Dus je weet, en dat zie je ook als je mensen vraagt naar wat zijn redenen om naar muziek te luisteren, dag tot dag. Dan is een van de belangrijkste redenen die mensen aanvoeren is emotieregulatie. Dus om jezelf, zeg maar, een bepaalde stemming te houden of te geven. Hè? Van, dat kan twee kanten op. Maar wat dat dan is, dat is voor iedereen anders. Maar ik denk wel dat er ook verschillen zijn tussen mensen in hoe goed ze daarin zijn. In hoe goed ze hun eigen stemming kunnen sturen met muziek.
Maar er is niet een panacee voor het humeur?
Nee.
Ik denk van wel. Sjoene Jordaan, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar volgens mij daar vrolijk je toch van op, geloof ik. Rebecca, je hebt een aantal fragmenten meegenomen. Waar je volgens mij zelf het beste eigenlijk over kan vertellen en kan introduceren. Want het heeft te maken met je onderzoek, toch?
Nou, ik denk eigenlijk dat het juist heel mooi inhaakt op waar we het net over hadden. Hè? Over die emotieregulatie. Dus hoe we dat soort gevoelens nou gerepresenteerd worden in muziek. Dus we hadden het net al over de verschillen tussen mensen hierin. En je kan je ook voorstellen dat als we hetzelfde muziekje horen, dat zelfs de mensen aan deze tafel niet hetzelfde horen daarin. Mm-hmm. Hè? Van dus de dingen die ik mooi vind jij misschien wel helemaal niet mooi. Maar als we dan kijken naar wat voor soort emoties we kunnen herkennen, dus waar we het net al over hadden, wat we kunnen herkennen aan wat mensen in die muziek stoppen, dan zijn eigenlijk de dingen waar mensen het meest over eens zijn, zijn eigenlijk maar twee dimensies. En dat is enerzijds hoe actief de muziek is, dus of het energie geeft of juist rustgevend is. En een soort schaal van negatief naar positief. Dus en we noemen dit in de psychologie, in arousal, dus zeg maar hoe activerend iets is.
Bindend.
Ja, precies. En dan valence is een woord voor de emotiedirecte richting eigenlijk. Dus een negatieve valence is hele verdrietige of boze muziek. En positief, dan heel vrolijk. Maar die kan je tegen elkaar afzetten. Dus dan heb je eigenlijk een soort
kruis.
Ja, precies. Dus waarbij je bijvoorbeeld helemaal bovenin heb je de hele activerende muziek. En helemaal onderin heb je de hele slaapverwekkende, rustgevende muziek. En helemaal aan de linkerkant heb je de hele negatieve muziek. En aan de rechterkant de hele positieve. Dus dat noemen we arousal valence kwadranten.
Ja,
volg je hem nog?
Ja, ik hoop de luisteraar ook inderdaad. Maar volgens mij, het is de volgende, toch?
Ja, je moet even voor je zien.
Ja,
je
ziet voor je.
Ja, precies. Dus als je het een beetje voor je ziet.
Zullen we eens luisteren naar een fragment waarvan je zegt, nou, dit is typerend voor...
Ik zou gewoon beginnen met de eerste.
Ja, misschien moeten we gewoon een testje...
Ja. Ja, en mag jij zeggen welke je denkt dat het is?
Oké. Okay. Ja, god. Ja, ik vind dit wel heel makkelijk inderdaad. Het staat ook op mijn draaiboek, maar anders...
Ja, dat is
nee, maar dit is verdrietigmakend natuurlijk. Ja, dat hoef je niet wiskunde voor te hebben.
Waarom denk je dat, los van dat van het draaiboek?
Nou ja, het is gewoon... Ja, ik moet denken aan de begrafenis van mijn oma inderdaad. Het is gewoon,
en in de muziek? Zijn er aspecten van de muziek waardoor je zegt dit moet verdrietig zijn?
Strijkers. Volgens mij lijkt mij mineur, maar dat probeer ik al stoer te doen dan dat ik ben.
Laag tempo.
Laag tempo inderdaad.
Ja,
ik krijg gewoon slappe ledematen van. Ja.
Okay, dus hier bijvoorbeeld van lage valence, lage arousal.
Negatieve valence en lage arousal, ja, precies, inderdaad. Ja. Dus dat is het kwadrant van deze. Misschien de volgende?
Ja, ik zeg, Floor, zeg jij het maar.
Ja, ik denk dat die cellen hier niet zo goed op zouden groeien in ieder geval.
Nee.
Ik zeg negatief vervelend en hoog arousal.
Ja, dus dan zitten we meer in boosheid. Hè?
Negatief en opwindend.
Negatief opwindend, inderdaad.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, nee, dus dat zijn. En ik heb natuurlijk stukjes gekozen waarbij we het redelijk goed kunnen identificeren. Ja. Maar dan heb je een beetje idee over wat die kwadranten betekenen. Misschien de volgende.
Ja, dit is weinig opwindend, maar wel vrolijk. Toch? En dan denk ik dat je vast ook nog een fragmentje hebt dat opwindend en vrolijk is. Zullen we die meteen erachteraan gooien? Ja,
ja, dat is wel
dit, misschien kunnen we deze even laten doorkappelen op de achtergrond. Dat is wel goed. Goed voor de muziek. Maar dit is glashelder dat dit zo is in te delen. Maar nou, gefeliciteerd vooruit. En wat heb je hier nu aan?
Je hebt gewonnen.
Ja, nee, ja, maar okay.
Nou ja, kijk, meer als illustratie. Hè, van sommige dingen zijn meer universeel. En sommige dingen, kijk, als je zegt, nou, dit muziekstuk geeft jaloezie weer of zo. Hè, van, dat is eigenlijk niet te doen om tussen verschillende mensen, om dat soort meer complexe emoties eruit te halen. Maar die arousal en valence niveaus, dat is eigenlijk een beetje waar we elkaar het beste kunnen vinden.
Ja.
Even nog over het cross-culturele. Ik zou verwachten dat arousal misschien ook wel een belangrijke cross-culturele component heeft. Terwijl valence dat waarschijnlijk minder heeft.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, precies. En ik denk dat juist als je kijkt naar slaapliedjes en speelliedjes, dan is dat ook de voornaamste de voornaamste factor die het verschil maakt. Of je een kind wil laten slapen of juist
precies.
Niet.
Ja.
Maar wat kunnen we hier dan inderdaad uit concluderen? Dat de universele kenmerken zijn van muziek die iedereen herkent.
Ja.
Dat is oké. Okay. Ja.
Naast alle kenmerken die niet universeel zijn. Hè?
Ja, ja.
Waarbij die emotie vervelend, dus vooral voor mensen in ons culturele bubbel universeel is, denk ik. Hè? Ja.
Ja. Dankjewel. We gaan even naar de ingezonde vraag.
Hoi, Gijs hier. Hey, ik heb de volgende vraag. Ik word namelijk zelf altijd heel erg vrolijk van bepaalde muziek. En dan kan het me echt opbeuren als ik het luister. Maar dan heb ik ook gehoord dat je het kan inzetten voor zware depressies. Maar hoe werkt dat dan door op lange termijn in je hersenen?
Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Dankjewel, ook via de Instagram. Rebecca, dat lijkt me een vraag voor jou.
Nou, ik denk niet. Ik heb geen goed antwoord op hoe dat op lange termijn in het brein doorwerkt. Het is wel duidelijk dat er verschillende gezondheidsinterventies, noem ik maar even, zijn die muziek gebruiken waar mensen met depressie baat bij kunnen hebben. En of dat nou is muziek luisteren op de kleine schaal, waarbij we dat thuis doen zelf om onszelf op te beuren. Of echt meer in een klinische setting als iemand echt een depressiediagnose heeft en met een muziektherapeut werkt. Mm-hmm. Maar het is, ik denk zelf dat het ook te maken heeft met mensen de toolbox aangeven. Van dit zijn dingen die je kan doen op het moment dat je je hopeloos voelt. Of dat je. Ik denk wel dat er uiteindelijk wel meer nodig is dan alleen muziek om mensen echt te helpen. Want uiteindelijk wordt soms gesproken over muziek als medicijn. Daar ben ik zelf niet zo'n voorstander van. Het is niet hetzelfde als een medicijn. Het is een soort hulpmiddel. Dus we kunnen onszelf ondersteunen met muziek. Mm-hmm. En ik denk dat muziektherapie echt enorm veel kan doen. Maar ik denk ook dat we echt als het gaat om hele zware depressies die je normaal gesproken met medicijnen zou behandelen, dat muziek dan niet dat helemaal gaat oplossen.
Maar een beetje net als een goed bed helpt bij een bevorderlijke revalidatie van een beenbreuk, maar niet noodzaakelijk is, kan muziek misschien. Is dat
misschien
een
wel een goede
omstandigheden. Het helpt sneller. Want het wordt ingezet bij depressie, muziek, Alzheimer, stress, pijn, beweging in Parkinson, multiple sclerose.
Als ik even een vraag. Als het dan gaat over muziektherapie, is het dan, wat ik hoorde je net zeggen, over passief. Dus dan ga je muziek luisteren. Mm. Is dat het dan vooral? Of is het ook actief dat je mensen muziek laat
zeker
maken?
Zeker ook actief. Ja. En dat is echt meer het domein van muziektherapeuten. Dus er zijn wat verschillende manieren om muziek in de kliniek toe te passen. En je kan zeggen van, dus mensen voor een operatie in het ziekenhuis naar muziek luisteren en zeg wat rustiger worden, dat ze dan ook minder stressrespons hebben en minder pijnstilling nodig hebben bijvoorbeeld. Maar dat wordt door muziektherapeuten niet als muziektherapie gezien. Hè? Want muziektherapie is veel meer een interactie van de therapeut en de cliënt. En die samen tot een bepaald, tot een bepaald product of in een bepaald proces zitten. Waarbij je uitwisseling hebt en samen iets moois maken. En waarbij er allerlei processen gaande zijn die echt veel meer te maken hebben met jezelf, met zelfexpressie, met ook trots over iets maken. En ook een beetje dingen durven die je misschien in een verbale setting niet durft, maar die je non-verbaal wel durft uit te drukken. Dus, en dat is natuurlijk veel ingewikkelder om te leveren als therapie. Hè? Ja. Dan iets wat alleen maar over muziek luisteren gaat. En dat zie je hetzelfde bij dementie. Ik bedoel, dus je noemt net zo'n hele rij van problemen waar muziek allemaal bij kan helpen. En het is natuurlijk elke keer wel echt even wat anders.
Dus
iemand die Parkinson heeft en die de ritme kan gebruiken om beter te lopen. Dat is natuurlijk iets anders wat er gebeurt dan bijvoorbeeld een kind met autisme wat niet praat en wel
nee, dat staat buiten kijf, zeker. Ja. Maar meer om te laten zien dat het zo voor een soort wondermiddel, of tenminste. Maar als het helpt bij veel ziektes en aandoeningen, daar zijn we het over eens, toch? Maar hoe werkt het dan in de hersenen?
Ja, dat is een hele grote vraag. Ik kan dat niet met zekerheid beantwoorden natuurlijk. Ik denk, misschien moet ik er ook nog wat nuanceren. Dan nuanceer ik niet Rebecca, maar misschien jouw korte samenvatting. Ik denk niet dat het een wondermiddel is. Ik denk dat het inderdaad kan helpen ter ondersteuning. Het is altijd een beetje risico als je iets een wondermiddel bestempelt. En de patiënt gaat ermee aan de slag en het werkt toch niet. Weet je wel, dat die patiënt die kan zich dan ook nog eens schuldig gaat voelen van shit, waarom werkt het dan niet bij mij? Ja. Dus dat is altijd belangrijk om dat te vermijden. Maar ik kan natuurlijk speculeren waarom dit in veel verschillende settings wel toch een positief effect kan hebben. Dat gaat weer terug op eigenlijk waar we helemaal het begin aan hadden. Dat bij het verwerken van muziek heel veel verschillende breingebieden actief zijn. Mm-hmm. zowel met geheugen als met beweging, emotie en natuurlijk gehoor in eerste instantie. En ook de verbindingen tussen die hersengebieden. En we weten in het algemeen dat in een gezond brein dat die verbindingen belangrijk zijn en dat die ook actief zijn over het algemeen. En als je met muziek bezig bent, vooral in een muziektherapeutische setting, dus dat je het zelf moet maken, dan ben je dus ook al bezig met en gehoor en interactie met iemand anders. Er komt ook nog een sociale component bij. En beweging, het muziek maken. Al die dingen samen zorgt er waarschijnlijk voor, maar dit is nogmaals speculatie, dat die verbindingen meer worden ingezet en dat daar in het algemeen de gezondheid van het brein daarin vooruit gaat.
Dus muziek is een soort sportschool voor de hersenen.
Zo zou je het kunnen noemen. Ja, dat denk ik wel. En we weten natuurlijk in het algemeen dat actief zijn, cognitief actief zijn, fysiek actief zijn, dat dat sowieso goed is voor je gezondheid, voor een heel scala van verschillende aandoeningen. En dat komt natuurlijk ook kijken bij muziektherapie.
Je kan dus ook je sportprestatie verbeteren door de juiste muziek te luisteren. En daar hebben we volgens mij een fragment van.
Ja, ik denk dat dat handig is als ik eerst even uitleg wat het fragment is.
Ja, ik doe het dus andersom voor de spanning. Maar
ja, nou ja, dat kan, maar ik denk dat je er beter, dat je er op een andere manier naar luistert. Ja. Dus een van de dingen, en dat haakt eigenlijk in op wat Ilke net zei, van we hebben allerlei ideeën over onderliggende mechanismen van muziektherapie en waarom dingen zouden kunnen helpen of juist niet. En dat is ook een groot onderdeel van het onderzoek in onze groep in Leiden, waarbij we eigenlijk beter willen uitpluizen precies, is het nou dat mensen gemotiveerder raken omdat ze een emotioneel gevoel erbij krijgen bijvoorbeeld, of is het gewoon puur afleiding? Hè? Dat is revalideren is best zwaar en pijnlijk, en als je mensen ergens anders op laat richten, dat zien we ook bij pijn überhaupt, hè? Dat afleiding kan heel belangrijk zijn. Of is er echt iets in het brein wat zorgt dat een proces gefaciliteerd wordt en dat hoe die hersengebieden met elkaar in contact zijn. Nou ja, dat zijn allemaal mogelijkheden. En het is ook ergens, denk ik, heel hoog tijd dat we dat specifieker aan het onderzoeken zijn om te weten wat er met muziektherapie gebeurt. Maar wat jij net noemde qua motivatie bij sporten, hè? Van dat geldt natuurlijk in die revalidatiesetting ook. Dus op het moment dat we mensen met muziek meer bereid kunnen maken om meer te bewegen of om meer hun best te doen, of zelfs alleen maar om revalidatie leuker te maken of sporten, hè? Want er zijn een heleboel mensen die helemaal niet zo van sporten houden. Dus als we dat leuker kunnen maken, dan hebben we eigenlijk al best een hoop gewonnen.
Ja.
En een van de dingen die wij daarin bekeken hebben, die haken eigenlijk heel mooi in op wat Ilke aan het begin liet horen, waar zij met melodie kijken naar voorspelbaarheid van patronen en hoe dat relateert aan hersengebieden, maar ook aan hoe mooi mensen dingen vinden, is dat wij eigenlijk aan de ritmekant dit soort onderzoek hebben gedaan. Maar daarvoor hebben we mensen naar...
Want waar gaan we nu naar luisteren?
We gaan nu luisteren naar ritmes die we in een experimentsetting hebben gebruikt.
Ja.
En wij hebben dat niet met patiënten gedaan, maar met strapping gezonde studenten die hier naar geluisterd hebben. Maar die eigenlijk aangaven bij elk ritme hoe leuk vind je dit en hoe graag wil je erop bewegen. Hè? Van dat we gingen kijken van wat motiveert mensen nou om te gaan bewegen op een bepaald ritme.
Ja, toen hebben jullie een aantal fragmenten laten horen. Wij pikken er even twee uit. Zoals en dan achter elkaar even afspelen.
Eerst even de simpelste en als tweede even de meest ingewikkelde.
Ja, en de andere? Ik hoor eigenlijk amper verschil. Het is heel erg.
Echt?
Ja, sorry, maar ik ben helemaal niet muzikaal. Maar wat is het verschil?
Er waren twee grote verschillen tussen deze twee ritmes. En de eerste was dat in het eerste ritme een herhaling zat. Dus dat het elke keer hetzelfde patroontje terugkwam en in het tweede niet. En het tweede verschil is dat in het eerste ritme alles op voorspelbare momenten gebeurde. Waardoor je eigenlijk heel erg in hetzelfde ritme blijft zitten. Terwijl in die andere ging het eigenlijk een beetje alle kanten op. En juist ook meer onvoorspelbare plekjes waar ineens een geluidje zat.
En welk effect heeft dat?
Dat mensen daar liever op bewegen dan die hele voorspelbare ritmes.
En dat heeft weer met inderdaad de voorspelbaarheid te maken.
Precies.
Jouw expertise.
Precies, dus dat is precies die tussenliggende niveau van voorspelbaarheid. Mm. Dat is wat mensen het prettigst vinden. Als het helemaal voorspelbaar is, is het eigenlijk oerzaai, heel snel. Want dan weet je exact wat er gaat komen. Dus je brein kan het precies voorspellen wat er gaat komen. Als het helemaal willekeurig is, valt er geen structuur in te ontdekken. Dus dan vind je het ook niks. Maar daartussenin is precies wat mensen motiveert en wat mensen prettig doet voelen.
En wat dus zo spannend is, is dat herhaling heel belangrijk is bij muziek. Hè? Want we kunnen dus een soort van in principe onvoorspelbaar patroon hebben. Maar als dat patroon zich herhaalt, dan vinden mensen het toch niet saai. En daarin, en wat ik misschien ken je deze, misschien luister je wel heel graag naar dezelfde muziek regelmatig. Mm-hmm. Hè? Van dat je toch een liedje weer pakt en dat je misschien over je hele leven intussen wel 100 keer gehoord hebt.
Ja, ja.
Maar dat het niet zijn plezier verliest, omdat die patronen erin zitten die het onvoorspelbaar maken ten opzichte van van die ventilator waar je het begin over had.
Die heeft de zeeps op in de pruimenpap gedaan. Dat gaat nooit vervelen.
Nou ja, ik bedoel maar. Dus er zit een hele interessante interactie tussen de liedjes die we kennen en waar we van houden en die we elke keer weer opnieuw willen horen, maar die wel iets in zich hebben wat ze interessant maakt.
Ja, maar het is, zolang het een beetje verschilt, wordt het toch weer net al interessanter. En dit is denk ik ook de sleutel waarom er in de klassieke muziek bijvoorbeeld een grote markt is voor steeds maar opnieuw opnemen van klassiekers, van grote componisten. Want dan, als het opnieuw wordt opgenomen door een ander orkest of zo, klinkt het toch weer net wat anders. Sommige zijn beter dan andere, maar het is toch, ook al denk je, nou, dit is de beste uitvoering van dit stuk dat ik ken. Als je dan iemand anders het weer hoort uitvoeren, ook al is die minder aan zich, denk je toch weer, oh ja, dit is toch weer even net wat frisser. En dan komt het toch weer harder binnen dan wanneer je dezelfde opname nog een keer hoort.
Of je haat het, hè? Omdat het niet zo is zoals je het graag wil.
Dat kan ook. Het is een van die twee, inderdaad.
En het grappige is, en dit is eigenlijk ook, denk ik, waar muziek bijzonder in is ten opzichte van een hoop andere domeinen, is dat er is een soort balans tussen wat we exploratie noemen en waar we juist graag af en toe nieuwe dingen willen horen en de bekendheid of familiarity, zeg maar, waarbij je met heel veel blootstelling aan iets het ook prettig gaat vinden. En er zit in muziek zit er een soort van, we willen dat afwisselen. Terwijl bij andere domeinen willen we eigenlijk graag dat onze voorspellingen zo goed mogelijk zijn. Hè? Van dat we gewoon weten dat als we onze voet neerzetten dat de stoep daar is. Of weet je, en bij muziek willen we iets meer onvoorspelbaarheid.
We willen veilig verrast worden.
Dat is niet alleen bij muziek, denk ik zo.
Dat geloof ik wel.
Ook bij bijvoorbeeld nieuwsgierigheid. Er zijn mensen die heel veel waarde kunnen halen uit het ontdekken van nieuwe informatie.
Zeker.
Over weet ik veel wetenschap of een nieuw recept koken of kunst in het algemeen.
Ja.
Ik denk dat in heel veel domeinen waar we actief op zoek gaan naar informatie, in wat voor manier dan ook, dat die tussenliggende niveaus van voorspelbaarheid, dat die juist van waarde zijn.
Nee, dat is zeker waar. En ik vergelijk het ook in mijn hoofd vooral meer met domeinen zoals bewegingscontrole. Dus je kan op verschillende niveaus kijken.
Ja. Ik heb nooit gerealiseerd dat voorspelbaarheid zo'n buitengewoon belangrijke factor is in de muziek, maar in het leven ook. Dankjewel Elke daarvoor. Dat is, en ook Rebecca. Mag ik dat zo stellen? Of niet?
Ja, dat mag je zeker stellen. Ja.
Jeetje, dat toch Floris?
Ja, maar als allerlaatste dan nog. Ik heb soms, best wel vaak eigenlijk, als ik mooie muziek zou luisteren, dat ik dan echt kippenvel krijg. Ja. Echt over mijn hele lichaam. Is dat dan ook iets te maken met die voorspelbaarheid? Vaak komt het op hetzelfde moment in de muziek.
Ja, ik kan dat niet met zekerheid zeggen, maar dat denk ik wel. Want het is wel kwantitatief onderzocht in hoeverre mensen muziek mooi vinden en hoe dat gelinkt is aan die voorspelbaarheid. Nou, daar hebben we het over gehad. Dat zijn die tussenliggende niveaus. En de emotie die je ervaart bij muziek hangt samen met dat kippenvel. Niet iedereen heeft dat overigens. Volgens mij ongeveer de helft van de mensen krijgt dat geheel bij het luisteren van muziek. Maar corrigeer me als dat verkeerd is, Rebecca. Maar dat hangt zeker daarmee samen, ja.
Ja, hoeveel mensen dat hebben, dat hangt er een beetje vanaf welke studie je bekijkt, zeg maar. Trouwens, als je er meer over wil lezen, Floris, dan kan je ook googlen op skin orgasms. Want zo worden ze ook wel eens genoemd in dit vakgebied. maar inderdaad, er lijken het wordt vaak door mensen een beetje gelinkt aan evolutionaire mechanismen van formidabelheid. Dus dat je haren overeind gaan staan en dat je dan een soort van strijdbaarheid hebt als dier. Wat we als mens helaas niet meer kunnen. Maar dat daar een beetje oude reflexen in zitten van emotionele reacties. Ja.
Volgens mij kunnen we hier nog uren over doorpraten.
Zeker.
Maar in het kader van onvoorspelbaarheid, we gaan nu afronden. Dank jullie wel. Heel veel dank aan de gasten en hou je weer haaks.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. De redactie is gedaan door Tinka Louter, Floris Tijhuis, Thijs van het Hullenaar, Roos Rikke en Sybren de Kloet. Eindredactie Annemijn van Hilten.